Waarom klinken virtuele assistenten bijna altijd als vrouwen? Waarom werd de rekenkracht van computers ooit uitgedrukt in meisjesuren? En hoe kan het dat we anno 2025 nog steeds niet precies weten hoe de baarmoeder werkt? Waarom zijn het vaak vrouwen die de technologie zijn, maar dan niet altijd zelf de macht over hebben? Mijn naam is Carmen Hoch en in de podcastserie Vrouwen als Technologie voor de gelijknamige tentoonstelling in Designmuseum Den Bosch duiken we samen met verschillende experts in de relatie tussen vrouw zijn en technologie. In deze derde aflevering spreek ik met schrijfster en verteller Susanna en fotograaf en beeldend kunstenaar Chidem over het thema vrouwen als huismakers. Welkom allebei.
Hi. Dankjewel.
Susanna, wil je als eerste kort vertellen wie je bent en wat je doet?
Ik ben schrijfster en verteller. En ik heb onder andere het boek geschreven De Omwenteling of de Eeuw van de Vrouw, waarin ik de afgelopen 100 jaar schets vanuit het perspectief van vrouwen in Nederland. Witte vrouwen, maar ook de bredere maatschappelijke positie die we hadden en de wettelijke positie die we hebben gehad in Nederland.
Dankjewel. Chidem, aan jou dezelfde vraag.
Ja, ik ben fotograaf en beeldend kunstenaar. Mijn werk gaat over beeld, de macht van beeld en hoe dat systeem eigenlijk werkt. En dat uit zich in fotografie, in archiefonderzoek, in onderzoeken, in textiel, wandtapijten, van alles.
De titel Vrouwen als huismakers is nogal een titel en die refereert naar een vrij conservatief beeld van de vrouw. Wat was jullie eerste gedachte bij deze titel? Dan begin ik bij Chidem.
Ja, ik zette daar gelijk mijn vraagtekens bij. De vrouw als huismaker. Ik dacht, wat bedoelen jullie hiermee? Wat moet ik me daarbij voorstellen? Want ik ken natuurlijk het woord de vrouw als huisvrouw. Iemand die alles in huis doet en alle zorgtaken op zich neemt. Maar wat is een huismaker? Dus ik wilde eigenlijk dezelfde vraag aan jullie stellen.
Susanna, wat waren jouw gedachten?
Nou, ik vond het meteen een ongelooflijk ijzersterke zin. Want voor mij valt alles wat we klassiek gezien van een vrouw denken, dat clichébeeld, valt binnen het woord huismaker. De vrouwen bouwen dus niet de muren van het huis, maar wel al het andere wat een huis maakt. Het verzorgen, het poetsen, opruimen enzovoort. En de gezelligheid en de huiselijkheid. En nou, dat is echt een vrouw. Dus ik vond het een ontzettend sterk gekozen woord.
In je boek De Omwenteling, Susanna, onderzocht je de afgelopen eeuw vrouwen in je familie. Een belangrijk onderwerp in dat boek is de emancipatiestrijd die vrouwen hebben gevoerd. En in dezelfde eeuw kwamen verschillende huishoudelijke apparaten beschikbaar die een belofte van bevrijding en moderniteit boden aan vrouwen. Misschien wel een tegenstrijdige ontwikkeling. Hoe kijk jij daarnaar?
Nou, om te beginnen heb ik niet per se over mijn familie geschreven. Dat is gewoon een verteldraad in het verhaal. En ik heb geprobeerd te schetsen hoe de positie van vrouwen de afgelopen 100 jaar veranderd is. Van mensen die zodra ze trouwden bij wet handelingsonbekwaam werden, die, nou ja, gewoon niet meetelden, maar wel voor heel veel dingen moesten zorgen, tot vrouwen die maar heel kort geleden meer mogelijkheden kregen. Technologie heeft daarin wel een rol gespeeld. Ik ben dus geen expert op het gebied van technologie en ik heb me daar niet specifiek in verdiept, maar ik moet aan één ding denken. Wat heel erg belangrijk was bij het huishouden, dat was de taak van de vrouw. De vrouw werd huisvrouw als ze trouwde. En als ze niet trouwde, was ze heel zielig, dus ze moest maar zorgen dat ze trouwde. Was dat het huishouden ontzettend veel werk was. Toen er nog geen stofzuiger was, waren er wel in alle huizen kolenkachels en roetdeeltjes die ronddwarrelden. Dan is de uitvinding van een stofzuiger, zeker op tapijt, een geweldige uitvinding die enorm veel tijd bespaart. Gewoon en kracht bespaart. En het sterkst geldt dat voor de was. De maandag wasdag. Waarbij die gewoon ontzettend veel werk was. En in heel veel huizen, kleinere huizen, was niet eens plek om al die was op te hangen. Dan hing op maandag over alle stoelen en tafels hing die was te drogen. Zeker op een regenachtige dag als het niet buiten kon hangen. En de vrouw maar poetsen en schrobben. En met borstels en wringen enzovoort. En de allereerste wasmachine was nauwelijks tijdbesparing. Want ze moest alsnog ketels, water, sjouwen om die in de wasmachine te gieten en te laten koken. Maar als je kijkt naar nu een wasmachine, je gooit de was erin. Je gaat iets anders doen. Dan gooi je nog in een droger. En dan heb je nog het vouwen. Natuurlijk, de was moet uitgezocht. Doe ik eigenlijk ook nooit. Dat scheelt zoveel tijd dat daarmee vrouwen meer tijd hebben gekregen. Op dat moment en in dat stadium. Want daarna gebeurden er andere dingen.
Als we kijken naar Nederland van nu, hebben we het niet over technologie, maar over de discussies over deeltijdwerken en de beeldvorming rondom moederschap en carrière. Herken je onderdelen van gesprek die nu gaande zijn met wat er gaande was in de tijd die jij onderzocht hebt?
Nou, ik denk dat op zich is de positie van vrouwen heel erg veranderd. Het leven van vrouwen heel erg veranderd. Er zijn gewoon veel meer mogelijkheden. En mannen hebben ook iets meer mogelijkheden gekregen. Verder eigenlijk niet heel grote uitbreiding. Maar wat er niet veranderd is, dat zijn de beelden die wij nog steeds hebben. En daar hebben we last van. Dus een goede man, dat is iemand die hard werkt, goed carrière maakt, financieel voor zijn gezin zorgt. En oké, hij doet ook nog wat anders. Een beetje zorgen in huis, soms een papadag. Hartstikke goed. Hartstikke fijn. Maar als hij veel meer wil doen aan zorgen of niet geld verdienen, dan wordt hij niet gezien als een echte man. En een vrouw, ongeacht hoe uitdagend haar baan is, wordt toch nog steeds ook beoordeeld op haar zorgkwaliteit en natuurlijk op haar uiterlijk.
Maar er zitten natuurlijk ook dubbele standaarden in die zorgtaken op je nemen. Want als de vrouw het doet, dan is dat niet meer dan normaal. Maar als de man het doet, dan wordt hij geapplaudisseerd omdat hij het doet. Ja. Dus daar zit ook een verschillende vorm van waardering in. Alsof deze man al heel iets bijzonders doet omdat hij stofzuigt of zijn kind naar bed brengt of wat dan ook.
Ja, absoluut. absoluut. En dit zijn patronen die gewoon nog steeds leven en een grote rol spelen. Dus ik kom wel vrouwen tegen, twintigers, dertigers, die zeggen ik voel me gewoon bekocht. Want ik ben opgevoed met het idee dat ik alles kan doen. En dat is gewoon niet waar. Het is gewoon niet waar. Er worden, wat jij net zegt, er worden andere eisen aan mij gesteld. Er zijn andere verwachtingen. En daar komt die discussie over deeltijdprinsesjes vandaan, denk ik.
Ik vind het ook, je noemde net al, ik ben zelf moeder, dat een man een vrije dag heeft of neemt om voor de kinderen te zorgen of kinderen, dat het dan pappadag wordt genoemd. En er bestaat geen mamadag volgens mij in het gesprek hier. Dus ja. De andere beoordeling daarvan, ja.
Ja, en als je ervoor kiest om de rollen om te draaien in het huishouden bijvoorbeeld. Als jij als vrouw zijnde ervoor kiest om meer te werken en minder zorgtaken op je te nemen, word je daar ook weer op afgestraft of op beoordeeld. Ja. Dus als vrouw kan je het bijna niet goed doen of zo. Ja.
Vrouwen worden überhaupt de hele tijd beoordeeld.
Ja.
Ze werken te veel of ze werken te weinig. Ze hebben te weinig kleren aan of ze hebben te veel kleren aan. Dat is ook niet goed.
Tjidem, je hebt voor je tentoonstelling en voor je boek, Je moest eens weten, onderzoek gedaan naar een specifieke groep vrouwen. Op een heel intieme manier onderzocht je de eerste generatie vrouwen uit Turkije die eind jaren 60 naar Nederland kwamen. In je onderzoek laat je zien hoe zij visueel worden gerepresenteerd of juist misschien ontbreken in het Nederlandse narratief en het collectieve geheugen. Je vraagt je af welke invloed fotografie, wat eigenlijk dus ook een vorm van technologie is, op ons collectieve geheugen heeft. Kan je daar iets meer over vertellen?
Ja, ik begon dat project om twee redenen. Ik was benieuwd naar het leven van mijn eigen oma. Zij kwam in de jaren 70, begin jaren 70, naar Nederland met haar kinderen. En heeft heel lang in de visfabrieken van IJmuiden gewerkt. En zij overleed toen ik 14 was. En nu als volwassen vrouw van in de 30, dacht ik, wie was zij eigenlijk? Wat waren haar verwachtingen, haar dromen? Hoe vond zij het hier in Nederland? Hoe was het werken? Omdat ik het idee had dat ik, omdat ik haar niet zo goed ken, ook een stukje van mezelf niet zo goed ken. En al mijn werk daarvoor, voor dit project, ging over beeld, beeldvorming en hoe we vrouwen in beeld brengen, in dit geval moslima's. En ik realiseerde me dat het beeld wat wij in de Nederlandse media bijvoorbeeld schetsen van moslima's, vrouwen zoals mijn oma, zou ik willen zeggen, is super eenzijdig, is stereotyp, is stigmatiserend. En daar hebben deze vrouwen last van. Want dat gaat in onze hoofden zitten. Het bepaalt hoe wij naar deze vrouwen kijken. Het beeld, het verhaal wat erbij wordt verteld, dat gaat in onze hoofden nestelen. En in dit geval zag ik dus heel veel in mijn onderzoek dat heel veel vrouwen constant al 30 jaar lang veel op straat worden gefotografeerd, als ze aan het winkelen zijn, op de markt zijn. Het lijkt alsof deze vrouwen niks anders doen dan buiten zijn en winkelen. En niks anders. Geen verder ander leven hebben. Dus niet hun kind naar school brengen. Niet vrijwilligerswerk doen. Een museum bezoeken. Aan het sporten zijn. Eigenlijk het normale leven. Ik vond dat dat anders moest. En ik heb dat proberen aan te tonen met mijn onderzoek. Maar ik realiseerde me bij het zien van die beelden dus ook. Goh, mijn oma had hier zo tussen kunnen staan. En dit is het enige wat we van deze vrouwen weten. Maar ook zien. En ook wat we nalaten voor de toekomst. Dus ik ben zelf op onderzoek uitgegaan. En ik heb de vrouwen die nog wel in leven zijn van mijn oma's generatie opgezocht. Geïnterviewd. Foto's uit hun eigen fotoalbums verzameld. Want iedereen legt zijn leven vast. Iedereen heeft fotoalbums thuis. En dat is zo'n andere blik dan de witte fotograaf die als buitenstaander deze vrouwen even op straat fotografeert. Ja, en dan kom je in een hele andere visuele wereld terecht. Waarin je ook weer heel blij bent dat fotografie bestaat. Want ze hebben wel hun leven vastgelegd op hun eigen manier, vanuit hun eigen perspectieven. Waarin je dus ook wel ziet dat zij meer deden in hun leven dan op straat shoppen of op de markt kleding uitzoeken. Ik heb dat verzameld als toevoeging voor onze Nederlandse archieven. Want ook in onze archieven is er weinig van deze vrouwen te vinden en te zien. En om ervoor te zorgen dat dat stereotype beeld enigszins gekanteld wordt. En om een waarachtiger, mooier, gelaagder en complexer beeld van deze vrouwen achter te laten in onze archieven voor toekomstige generaties.
Chidam, je vertelde net dat je foto's hebt verzameld bij vrouwen thuis. Wat zag je op die foto's wat je niet in de beeldbank ziet van het Nederlandse archief?
Nou ja, eigenlijk een compleet ander visueel beeld en foto's dan wat er beschikbaar is in beeldbanken zoals het ANP of andere persbureaus. En beelden waarvan ik zelf ook dacht, eindelijk zie ik beelden waarin ik gewoon ook mijn eigen leven herken of hoe mijn jeugd was. Maar je ziet foto's van vrouwen die samen naar de keukenhof gaan. Samen eten aan tafel met het gezin. Een familiekiekje bij de televisie. Gezellig koken met collega's en samen eten. Wat nog meer, aan de telefoon. Ook een heel leuk bed, op een motor. Van alles eigenlijk. Ja, samen met de kinderen naar Madurodam. Alles wat we niet zien eigenlijk in het stereotype beeld wat eigenlijk constant werd vastgelegd en gemaakt door fotografen. En ja, ik vond het echt een verademing om dat te zien. En heel bijzonder en tof dat ik dat heb verzameld en dat ik dit kan laten zien aan een veel groter publiek. Omdat het is eigenlijk heel triest ergens dat ik dit zeg, maar we zijn allemaal mensen en ons leven lijkt allemaal op elkaar. Ik bedoel, ik doe geen andere dingen in huis dan wat jij doet of wat Susanna doet. Net zoals deze vrouwen, maar omdat we het nooit zien, ja, hebben we daar eigenlijk nauwelijks een beeld bij. Ik bedoel, het stereotype beeld wat we nu in onze hoofden hebben over die eerste generatie Turkse vrouwen die naar Nederland kwamen. Dat is, heel veel mensen zullen denken, oh, dat waren die vrouwen die hun man achterna kwamen en voor de kinderen zorgden en thuis zaten. Maar ook dat beeld klopt helemaal niet. En wat voor beeld hebben mensen bij ze zaten thuis? Want de foto's hebben we helemaal niet, wordt helemaal niet vastgelegd. En ze deden veel meer dan alleen thuis zitten, wat we net dus ook al vertelden. Ze hebben heel hard in de Nederlandse fabrieken en in de schoonmaaksector gewerkt. Dus in de koekjesfabrieken, chocoladefabrieken, visfabrieken, platenfabrieken, bloembollenindustrie en maakte kantoorgebouwen schoon, het Stedelijk Museum in Amsterdam schoon, ziekenhuizen schoon. Ja, ze hebben heel hard gewerkt. Een deel van deze vrouwen kwam van het platteland in Turkije. Die hadden best wel een zwaar leven en dat kwam juist omdat ze uit best wel een patriarchaal systeem kwamen. Dus inderdaad, de verwachting was de vrouw runt het huishouden. Maar heel veel vrouwen werkten ook op het land. Dus overdag deden ze zwaar werk op het land. Hielden zich bezig met het vee. En dat ging ook allemaal met best wel primitieve werktuigen. Dat was super zwaar, super fysiek. Maar dan kwamen ze thuis en dan moest de was gedaan worden. Moest er gekookt worden. Moest er deeg gekneed worden om brood te maken. Van alles. De kinderen moesten in bad. En dat ging ook nog allemaal met opwarmen op, weet ik veel, fornuizen waren er toen ook niet eens. Dus een vuurtje wat je maakt, zeg maar. Dus ik kan me herinneren dat een aantal van deze vrouwen me vertelden dat toen ze naar Nederland kwamen in hun flatje in Amersfoort, dat er opeens een wasmachine thuis was en dat ze zoiets nog nooit hadden gezien. Hoe werkt zo'n ding? Of dat er een tv was. Een tv, wat is dat? Nog nooit van gehoord, nog nooit gezien. Maar ik kan me voorstellen, en ik sluit me daarbij wel aan bij wat Susanna zei, die technologie heeft ze wel fysieke zware arbeid bespaard. En dus ook bespaard dat ze vroegtijdig misschien versleten knieën, versleten polsen, armen, weet je, fysieke gezondheidsklachten, dat nog werd uitgesteld. Ze deden ander zwaar werk in de fabrieken in Nederland, maar het huishouden werd wel makkelijker.
Is wel een mooi bruggetje naar mijn volgende vraag aan Susanna. Want als we terugkeren in de tijd en gaan naar de periode die jij hebt onderzocht. Jij deelt een onbekend verhaal van minder vaak gezien narratief in wat wij hier zien van Turkse migratie en migrantenvrouwen. Welke bekendere, minder bekendere beelden en verhalen van huismakers ben jij tegengekomen?
Nou, ik heb voor een ander boek me onder andere verdiept in het leven van dienstbodes. Of eigenlijk, dat ging over mijn overgrootmoeder en mijn oma. Trouwens, die is ook dienstbode geweest. Dus dat kwam langs in een ander verhaal wat ik heb geschreven, het Pauperparadijs. En dat is precies waar ik aan moet denken als jij het hebt over die vrouwen die helemaal geen enkele hulp hadden van machines, maar die ook overdag zwaar werk deden. Dus mijn oma met 7 kinderen rond, laten we zeggen 1920 in Amsterdam, die deed ook het gehele huishouden met de hand, maar daarna ging ze kantoren poetsen. Heel veel dingen die de generatie vrouwen uit Turkije waar jij het over, waar jij mee bezig bent, ook allemaal hebben meegemaakt. Dat was precies zo in Nederland, maar dan in een andere tijd. En dit is geen antwoord op jouw vraag, maar dit is wel iets wat ik met Chidem hier, als wij zo samen aan tafel zitten, wat wel interessant is, is dat in de tijd dat die vrouwen uit Turkije en uit Marokko en uit andere landen naar Nederland kwamen en hier gingen werken, was het nog niet de bedoeling dat Nederlandse getrouwde vrouwen werkten. Dat werd tot 1957 was dat in sommige beroepsgroepen zelfs wettelijk verboden. Maar tot in de jaren 70 was het doodnormaal dat je als vrouw ontslagen werd. Misschien niet meteen op je trouwdag, maar wel zodra je zwanger was. Ja, en die vrouwen zaten thuis. En die hadden op zich best veel te doen, want het huishouden was een hoop te doen. Maar ze moesten wel 's middags om 4 uur thuis zitten met thee en een koekje. En dat heb jij mij verteld. Waar de meeste vrouwen werkten, daar zaten ook koekjesfabrieken bij. En ik had de hele tijd het beeld, die vrouwen die bij Verkade werkten, die pakten de koekjes in voor de huisvrouwen, de Nederlandse huisvrouwen die dat om 4 uur aan hun kinderen gaven en daar klem zaten. Maar zelf konden ze niet bij hun kinderen zijn.
Ja.
Zo bizar hoe er verschillende normen werden gesteld. Dus er werden normen gesteld. De vrouwen moesten iets bepaalds. Maar zo verschillend.
In hetzelfde land, in dezelfde tijdsperiode.
Ja.
Ja, voor verschillende type vrouwen.
Ander soort vrouwen,
ja.
Andere regels.
In de tentoonstelling hebben we het over de thuisfabriek. Want het huishoudelijke werk dat vrouwen hier deden werd geanalyseerd en geoptimaliseerd waar mogelijk. Keukens werden steeds praktischer ingericht. En zo werd ook de Kitchen Work Triangle geïntroduceerd om het werk van de vrouw in de keuken zo efficiënt mogelijk te maken. En het idee daarbij is dat de vrouw werkte als manager van die fabriek. En dat die thuisfabriek dus eigenlijk nooit stopte met draaien. Het ging maar door. Jullie onderzoek betreft de periode van de thuisfabriek. Herkennen jullie dat verhaal van de thuisfabriek? En dus ook dus die technologische innovatie die daarbij kwam kijken.
De enorme hoeveelheid boeken over het huishouden uitvoeren, waarin heel duidelijk staat wat je wanneer moet doen. Er waren dagen voor elke taak. Niet alleen maandag wasdag, maar ook, dat ben ik kwijt, maar op donderdagavond deed je het breiwerk en op dinsdagavond het naaiwerk. Dat soort details waren er, want dat werk kon je doen terwijl je gezellig bij je man zat. En ik moet denken aan 1 uitspraak van mijn moeder. Ze zei een keer tegen mij, hoe druk ik het ook had, ik probeerde elke middag met jou te wandelen. En mijn vraag was, hoezo middag? Ik zeg, 's ochtends moest er eerst. En toen begon ze een hele lijst op te noemen. En mijn moeder vertelde dat in de tijd dat ze al niet meer huisvrouw was, geëmancipeerd was. Ja, dat was vanzelfsprekend. Natuurlijk, je moet eerst stofzuigen, dan moet je dit, moet je dat. Alle dagen. Dus dat ritme van je moet dit, dat doen, dat zat er heel erg diep in. En ook toen later, toen ze heel oud was, in de 80, dat er iemand van de thuiszorg kwam schoonmaken, dan deed ze mee. Want ja, nu dat moeten hoort. We werken.
Ja. Herken je dat, Chidam, zo'n strak ritme?
Nou ja, ja, ik weet het natuurlijk van mijn eigen moeder. Die is natuurlijk veel jonger en niet in die tijd geboren. Maar wij zijn met 5 kinderen thuis. En ik weet dat zij ook echt wel een dagritme had om alles voor elkaar te zien te krijgen die dag. Maar als we teruggaan naar de vrouwen uit de jaren 60, 70 die naar Nederland kwamen. Ik heb ze er niet specifiek over gesproken. Maar ik weet dat uit een aantal verhalen ik wel kon opmaken dat... Het moest haast wel dat je zo'n schema al afloopt. Want de kinderen moeten eten. Jij moet straks naar werk. Als je terugkomt moet de was gedaan worden. Je moet de kinderen even checken of alles goed ging die dag. En dan de volgende dag al het eten klaarleggen voor wie er allemaal nog thuis blijft. En dan ga je weer naar werk. Dus ik kan me bijna niet voorstellen dat ze geen schema hadden om en voor het gezin te zorgen en het huishouden en werken. Dat moest haast wel. Ja.
Het is gewoon te veel.
Ja, dat vind ik ook.
Ja, maar dat het echt werd bedacht als schema, zodat een vrouw zo efficiënt mogelijk zou werken, dat is denk ik wel gecommuniceerd geweest via de voorlichtingsbureaus in de huishoudkunde. Dus in de jaren 50, 60 waren er heel veel van die voorlichtingsbureaus en die vertelden huisvrouwen hoe het moest. En er kwamen steeds nieuwe informatie, want dan was er weer iets uitgezocht dat beter en efficiënter was. En hygiënischer, belangrijk criterium.
Het is misschien wel een heel mooi bruggetje naar vandaag de dag. We zien een opkomst van zogeheten tradwives, een vrouw die op social media haar leven als huisvrouw documenteert. Met daarbij de nodige moderne huishoudelijke apparaten zoals luxe juicers, een koeker die misschien bruiswater geeft. En broodbakmachines. Is dit naar jullie idee een vorm van emancipatie? Of misschien juist achteruitgang?
Ik zie het meer als een vorm van kapitalisme. Eigenlijk gewoon geld verdienen aan de positie van de vrouw in huis. En dat met hele mooie spullen. Die zogenaamd het leven makkelijker maakt. Of je meer status geeft. Mooie designbank. Een airfryer. Inderdaad, een juice mixer, zodat je de dag gezond kan beginnen. Maar dat is allemaal heel slim van de kapitalistische industrie om heel veel geld te verdienen aan vrouwen die gevoelig zijn voor mooie spullen of efficiënte dingen in huis. Maar het is zeker geen emancipatie voor de vrouw. Nee, die moet ook ergens anders gezocht worden. Dat moet gezocht worden in de discussie van de rol van vrouwen en mannen in het huishouden. Dat is een heel andere discussie.
Hoe kijk jij daarnaar, Susanna?
Ik zie het niet als vooruitgang. Ik bedoel, net als jij, totaal niet. En ik vind het ook best eng. En tegelijkertijd is er een stemmetje in mijn achterhoofd dat zegt, we vinden altijd alles van vrouwen. Vrouwen moeten dit en vrouwen moeten dat. En deze vrouwen doen nu dit. Ik zie er allerlei risico's in. Maar goed, ze kunnen hun eigen keuzes maken. Dus ik vind het heel eng, omdat er het idee verspreid wordt dat het fantastisch is om ondergeschikt te zijn aan je man. En dan hele leuke dingen te maken. En dan 's avonds, dat staat ook in boeken uit 1900, met een fris jurkje klaar te staan als je man thuis komt. Maar voor die vrouwen zelf, deze vrouwen die hiermee op social media zitten, hoop ik dat ze heel veel geld verdienen. Want het kan bijna niet dan dat op een dag die bubbel barst. En dan hebben ze geen baan en geen pensioen. Dus dat hoop ik voor ze.
Zal de technologie van de toekomst, de autonomie van vrouwen, al dan niet huisvrouwen, bevorderen? Of zien jullie ook uitdagingen?
Ja, ik denk gewoon dat technologie geen oplossing is voor de autonomie van de vrouw. Dus hoe mooi, luxe, bijzonder, efficiënt je ook allemaal apparaten bedenkt om vrouwen in het huishouden of thuis te ondersteunen. Het verandert niks aan haar positie. En haar verantwoordelijkheid, dat zij verantwoordelijk is voor het huishouden. En die blik en die overtuiging zou anders moeten zijn. Dat is de strijd die we moeten voeren eigenlijk. Dat is de feministische strijd en de strijd voor meer onafhankelijkheid en zelfstandigheid voor vrouwen.
Ja, ik geloof absoluut niet dat apparaten iets oplossen. Nou ja, eigenlijk precies hetzelfde als wat jij zegt, Chidem. Alle mooie apparaten die worden bedacht om te verkopen. Ja, daar worden behoeftes bij verzonnen, want dat werkt goed in de marketing. En het gaat om iets heel anders. Het gaat om hoe de taken in huis verdeeld worden.
Dank jullie wel. Dank je wel, Chidem, voor je bijdrage. Dank je wel, Susanna. Dit was de derde aflevering van Vrouwen als Technologie, de podcast van Design Museum Den Bosch. De tentoonstelling Vrouwen als Technologie is van 7 juni tot en met 26 oktober 2025 te zien. Wil je meer van onze podcasts horen? Abonneer dan op Spotify, Apple Podcast of op je favoriete podcastplatform. Wil je meer over de tentoonstelling weten? Neem dan een kijkje op ons online platform De Derde Verdieping, waar we de thema's van de tentoonstelling nog verder uitdiepen met artikelen en leestips. Je vindt De Derde Verdieping op designmuseum.nl. Onze dank gaat uit naar Judith Meinders en Sander Bergwerf van Outcast. Onze soundtrack werd gemaakt door Jelle Meeuwsen van We Hear You. De productie van de podcast wordt verzorgd door Pien Kuipers. De tentoonstelling en deze podcast worden mede mogelijk gemaakt door steun van Mondriaan Fonds, ASML Brabant C, Stimuleringsfonds Creatieve Industrie, Het Cultuurfonds, Stichting De Zaaier en gemeente ´s-Hertogenbosch en provincie Noord-Brabant. Dank jullie wel. Tot de volgende aflevering.